Goedenavond, broeders en zusters. Ja, vanavond gaat het inderdaad over Samuel. En het is mooi dat we daar weer met elkaar mee bezig mogen zijn. En met het woord van God, dat is sowieso altijd goed. En zolang we die gelegenheid hebben, dan moeten we dat ook maar vooral gewoon blijven doen. Het antwoord op de vraag van Job, die moet ik schuldig blijven, dus je mag het straks vertellen, ja?
Ja.
Ik dacht, ik zoek gauw even dat gedeelte op waar staat dat hij gestorven is, maar daar staat geen leeftijd bij. Het is wat. Ik pak even mijn spullen erbij. We gaan maar eventjes naar het begin van het eerste boek van Samuel. Want aan het begin van dat boek, daar vinden we ook de geschiedenis van Samuel. Hebt u ook een idee wie het boek Samuel geschreven heeft? Of het zijn eigenlijk twee boeken. Ja, dan dacht ik, dan ga ik ook een quizvraag stellen. Ja. De eerste, die is waarschijnlijk geschreven door Samuel. Maar in 1 Samuel 25, daar wordt al beschreven dat Samuel gestorven is, of stierf. Dus 2 Samuel... Om dat ook te schrijven als Samuel zijnde, dat ging hem niet worden natuurlijk. Nee. Hoewel hij na zijn dood nog wel sprak. Dat is ook wel weer bijzonder. Maar in de Hebreeuwse Bijbel, daar horen 1 en 2 Samuel, die horen bij elkaar. Dat is daar één boek. En 1 en 2 koningen ook. En die in totaal in onze Bijbel 4 boeken, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningen en 2 Koningen, die vormen gezamenlijk, zo stonden ze destijds bekend als, de 4 boeken der koningheerschappijen. Dus waar we in ieder geval vanuit kunnen gaan, dat is dat zowel de boeken van Samuel als de boeken van koningen, dat die over het koningschap gaan. Nou, koningen ligt dat nogal voor de hand natuurlijk. Maar ook wat Samuel betreft, dat zullen we vanavond ook wel zien, dat hij betrokken is geweest bij het begin van het koningschap. Nou, en van die 4 boeken der koningheerschappijen, die boeken die vormen samen één geheel. De 4 boeken der koningheerschappijen, zo worden ze dan oorspronkelijk genoemd. En dat is al in de tijd voordat de Heer Jezus op aarde kwam. Toen stonden ze al zo bekend. Misschien toch goed, ja, ik heb net gevraagd of u naar het begin van Samuel toe wil. Maar hou maar even de hand erbij. Maar heel eventjes een paar versen uit 1 Kronieken 29. 1 Kronieken 29, want daar staat ook iets over het boek, of in ieder geval over de profeet Samuel in dit verband. 1 Kronieken 29, dat is ook gelijk het laatste hoofdstuk van het eerste kroniekenboek. En vanaf vers 22 wordt dan beschreven dat Salomo de troon van David, van zijn vader David, overneemt. En dan staat er in vers 25, toen maakte de Heere Salomo buitengewoon groot voor de ogen van heel Israël. En hij gaf hem zoveel koninklijke majesteit als er geen enkele koning van Israël voor hem had gehad. Zo heeft David, de zoon van Isaï, geregeerd over heel Israël. De tijd nu dat hij geregeerd heeft over Israël is 40 jaar. In Hebron heeft hij 7 jaar geregeerd en in Jeruzalem heeft hij 33 jaar geregeerd. Hij stierf in goede ouderdom, verzadigd van dagen, rijkdom en eer. En zijn zoon Salomo regeerde in zijn plaats. De geschiedenis van koning David, van het begin tot het einde, zie, die is beschreven in de geschiedenis van de ziener Samuel. in de geschiedenis van de profeet Nathan en de geschiedenis van de ziener Gad. Met alles over zijn koningschap en zijn macht en de tijden die aan hem en aan Israël voorbij gegaan zijn en over al de koninkrijken van de landen. Nou, die boeken, Samuel en Koningen. Het eerste gedeelte van Samuel is in ieder geval geschreven door de ziener Samuel. En waarschijnlijk dat het tweede deel van Samuel geschreven is door Nathan. Of door Nathan en Gad. En dat dat ook zo doorgetrokken kan worden naar de boeken van Koningen. En ik heb vanmiddag nog gelezen dat iemand er ook van uitgaat dat mogelijk Jeremia en Ezra daar ook nog bij betrokken zijn geweest om die boeken in zijn totaliteit te schrijven. Dus dat is een stukje geschiedschrijving. Nou, dan gaan we wel echt naar 1 Samuel toe, naar het begin. Want daar vinden we die bekende geschiedenis ook van de geboorte van Samuel. En ook de roeping van Samuel. Want ja, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om wat betreft onze Bijbelstudies. Want ook Samuel wordt tweemaal bij name genoemd, hè, als de Heere hem roept. In dat eerste hoofdstuk, daar maken we kennis met de vader en moeder van Samuel. Er staat in vers 1. Er was een man uit Ramathaim Sofim, uit het bergland van Efraïm, en zijn naam was Elkana, een zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Tohu, de zoon van Zuf, een Efratiet. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere Penina. Nu had Hanna kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de heren van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van de heren. En wanneer het kwam dat Eli Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Penina, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Nou, en dat heeft gevolgen voor haar. In de zin van dat ze toch waarschijnlijk het ervaren heeft alsof ze een bepaalde schande gedragen heeft. Want er staat in vers 6, haar tegenpartij, en dat is die andere vrouw, Penina. Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de Heere ging, treiterde zij ze haar zo, dat ze huilde en niet at. En dat is een hele trieste situatie natuurlijk, met name voor Hanna. En zoals dat daarop beschreven staat, de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Nou, dat betekent één ding, dat de Heere die baarmoeder ook kan openen. Daar kun je dan wel van uitgaan. Dat lees je bij heel veel vrouwen in het Oude Testament. En waar het dan zo begint, dat ze onvruchtbaar waren, baarmoeder was toegesloten. En dat daar uiteindelijk toch nakomelingen komen. En als je kijkt naar de aartsvaders, of tenminste, wij hebben het altijd over de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Maar die hadden alle drie een vrouw die eerst onvruchtbaar was. Dus het kan wat dat betreft verkeren, er is hoop. En dan staat er vervolgens in vers 8. Elkana, haar man, zei dan tegen haar: Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? En waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Nou, dat is toch een schrale troost dan, hè? Zo komt dat een beetje over. En dan doet Hanna, die doet op een zeker moment een gelofte. En daarover lees je in vers 11. En er staat, ze legde een gelofte af. Ze zei: Heere van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Nou, dat is de belofte, hè? Een gelofte. En nou, zij bidt dat en ze brengt dat zo bij de Heer. En ja, ze doet dat in stilte, zo wordt dat even later beschreven. En Eli, de priester, hè, die ziet haar en die ziet dat haar mond wat heen en weer gaat of op en neer gaat. En die denkt van ze is dronken. Ja, en dan zegt Hanna ook tegen Eli in vers 15. Nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken. Ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere. En dat is zo mooi, dan zegt Eli in vers 17. Ga in vrede en de God van Israël zal geven wat u van hem gebeden hebt. Nou, dus zo gemakkelijk kan het. Het is eigenlijk een wonderlijke situatie. En even later gebeurt dat ook, in vers 19. Daar staat, zij stonden 's morgens vroeg op en bogen zich neer voor het aangezicht van de Heere, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. En dat gaat over de hele familie. Elkana had gemeenschap met zijn vrouw Hanna en de Heere dacht aan haar. En het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Ze baarde een zoon en gaf hem de naam Samuel, want, zei ze, ik heb hem van de Heere gebeden. En die naam, Samuel, nou, die betekent, ja, verhoord door God, volgens de ene uitlegger. En de andere uitlegger, die zegt dat Samuel, in Samuel de naam Sem zit. En Sem betekent naam. En dan zou Samuel betekenen, zijn naam is God, of naam van God. Nou, en die Samuel, ja, dat is degene die dus helemaal betrokken is, uiteindelijk bij de start van het koningschap, van de troon in Israël. En we kunnen wel zeggen, en dat is wat je ook later in de Bijbel wel terugvindt, dat Samuel een belangrijke figuur is geweest zo, in de hele geschiedenis van de Heer met Israël. En met name dus voor wat betreft die koningen. En in grote lijnen heeft Samuel het dan met name, heeft hij te doen gehad met, of van doen gehad met Saul en met David. En ja, daarover lees je dan ook met name. Nou ja, we komen dat allemaal wel tegen zometeen. Die geschiedenis van Samuel zelf, ja, daar valt ontzettend veel over te vertellen. En ik dacht van, nou, we wandelen er maar een beetje doorheen en dan kijken we hier en daar wat we eruit kunnen halen. In vers 26 van dat eerste hoofdstuk, Samuel is dan inmiddels geboren, daar staat, zij zei, en dan is dat Hanna, och mijn heer, zo waar u zelf leeft, mijn heer, ik ben de vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden, om tot de Heere te bidden. En dat zegt ze dus later, nadat Samuel geboren is, zegt ze dat tegen Eli, op een moment dat ze weer in Silo zijn. Silo is de plek waar op dat moment het heiligdom van God stond opgesteld. Vers 27 zegt ze, ik bad om deze jongen en de Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is aan de Heere overgegeven. Hij is van de Heere gebeden. En hij boog zich daar voor de Heere neer. Dus op heel jonge leeftijd krijgt Samuel al een taak. Notabene in het heiligdom, bij de priester Eli. En daar groeit hij dan op een zeker moment ook op. En ja, je kent dat wel, hè, dat hij dan ook elk jaar een nieuwe jas krijgt van zijn moeder. Zijn moeder die maakt hem. Ja, hier is in feite iets heel bijzonders aan de hand. En want Hanna die heeft zo gebeden om een kind. En dan heeft ze een kind en dan geeft ze hem eigenlijk meteen weg. Tenminste weggeven, maar hij is niet meer in haar nabijheid. Ze zien elkaar van jaar tot jaar, maar ja, daar heb je het mee gehad. En ik denk ook dat we daarin ook de bijzondere wijze waarop de Heer dat allemaal stuurt, ook mogen zien. Wij kijken er natuurlijk zoals mensen even tegenaan. Hè? En dan denk je van ja, nou wil je zo graag een kindje hebben en dan heb je dat kindje. En dan, als die groot genoeg is, dan breng je hem weg en dan maak je elk jaar nog een jasje voor hem. Waaruit ook wel blijkt dat hij klein is toen hij naar Eli ging en uiteindelijk volwassen was toen hij zo'n beetje aan zijn taak begon. Dan denk je van ja, wat heeft het dan voor zin allemaal? Maar de andere kant is, ja, de Heer die heeft het allemaal zo bewerkt. En op zijn tijd wordt Samuel geboren. En dat was ook op zijn tijd, dat moest ook niet eerder. Daarom had de Heer haar moederschoot ook toegesloten. En op het moment dat het de tijd is, en dan kun je daarachter bedenken van ja, dan is het dus ook de tijd van Saul, maar zeker ook van koning David, de man naar Gods hart of de koning naar Gods hart, dan zie je toch hoe de Heer dat allemaal ja, zo leidt. En achteraf, zal Hanna dat ook gezegd hebben, achteraf kun je zeggen van nou, het is gewoon allemaal goed gekomen. En daar kunnen wij wat dat betreft wel wat van leren, hè, van Hanna en haar geloof en hoe het allemaal ja, op zo'n manier goed komt. Hanna zingt ook een lofzang in het tweede hoofdstuk. Ja, en daar staan prachtige dingen ook weer in. Toen bad Hanna, dus dat toen, dat slaat terug op het laatste vers van hoofdstuk 1. En het laatste stukje van dat vers, dat zegt, hij boog zich daar voor de Heere neer. Kleine Samuel boog zich daar voor de Heere neer. Ja, je weet helemaal niet wat hij op dat moment allemaal gedacht heeft, of dat hij het wel snapte. Maar dat doet hij dan toch maar. En toen, staat er, bad Hanna en zei, mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Mijn horen is opgeheven in de Heere. Mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand zo heilig als de Heere. Er is niemand buiten u. Er is geen rotssteen als onze God. En hier blijkt ook het geloof van Hanna. De wijze waarop zij ja, helemaal tevreden is met alles hoe het gegaan is. En dat ze de Heere daarvoor ook looft en prijst. In vers 6 staat, de Heere doodt en maakt levend. Hij doet in het graf neerdalen en hij doet daaruit opkomen. De Heere maakt arm en rijk. Hij vernedert en ook verhoogt hij. Nou, dat zijn allemaal kanten die zij ook wel meegemaakt heeft. En zeker ook wat dat vernederen betreft. Dat zat hem dan in dat treiteren van haar concurrenten, zeg maar. Maar de Heere ja, vernedert, maar hij verhoogt ook. Het is net alsof ze het ook achteraf allemaal ziet, alsof ze het vanuit de hand van de Heer gekregen heeft. Nou, en aan het einde van vers 10, daar staat dan, ik lees even dat hele vers. Er staat, zij die de Heere ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal recht spreken over de einden der aarde. En dan staat er iets opmerkelijks. Hij zal zijn koning kracht geven. En de hoorn van zijn gezalfde opheffen. En het is wel opmerkelijk. We gaan er vanuit op dat moment dat Samuel zelf nog steeds dat kleine jochie is. En Hanna die spreekt hier haar lofzang uit. Dat zal ze wel gezongen hebben dan. Maar daar heeft ze het opeens over de koning. Hij zal zijn koning kracht geven en de hoorn van zijn gezalfde opheffen. Koning, gezalfde, dat zijn de twee woorden die hier in verband met elkaar staan. Terwijl er nog helemaal geen koning was. Ja, er was één koning en dat was God zelf. Maar goed, hier gaat het wat dat betreft dan ja, toch al over een koning. En wat blijkt later, als Samuel groot is en in de bediening terechtkomt, dan blijkt dat hij degene is die ook onder de mensen een koning gaat aanstellen namens God. En dat zullen we straks wel zien, maar die koning die moet aangesteld worden omdat het volk haar ware koning veracht. En dat is inderdaad een koning, zoals het hier ook mooi staat afgedrukt, met een hoofdletter. Hij zal zijn koning kracht geven. Dus het is een beetje, het wordt hier een beetje in het midden gelaten. Hè? Natuurlijk, koning staat met een hoofdletter en gezalfde staat ook met een hoofdletter. Dus dan denk je al gauw aan de Heer Jezus Christus. Maar goed, die hoofdletters, ja, dat is een beetje willekeurig. Dus je kunt het ook met een kleine letter schrijven. Hij zal zijn koning kracht geven en de hoorn van zijn gezalfde opheffen. En dan kan het wel degelijk op Saul of op David slaan. Dus ja, mooie woorden van Hanna. Nou, wat het opgroeien van Samuel betreft, daar lees je ook in hoofdstuk 2 nog het een en ander over. In vers 18, daar staat, maar Samuel diende voor het aangezicht van de Heere. Hij was een jongen, gekleed in een linnen priesterhemd. Zijn moeder maakte van jaar tot jaar een klein bovenkleed voor hem en bracht hem dat, wanneer ze met haar man kwam om het jaarlijkse offer te brengen. Je kunt wel zien dat Elkana en Hanna en de hele familie, dat waren ja, godvrezende mensen. Die deden wat er in de wet stond. Elke man die moest namelijk 3 keer per jaar voor het aangezicht van de Heer verschijnen. He, met het paasfeest, het wekenfeest en met het loofhuttenfeest. Nou, en je ziet hier dat zij in ieder geval jaarlijks naar het heiligdom toe gaan, zoals dat dan in Silo staat opgesteld. En daar komen ze dan. Dus ze brengen dat jaarlijkse offer, staat er in vers 19, vers 26. Daar staat dan nog, en de jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de Heere als ook bij mensen. Nou, en nou zijn we zo'n beetje bij hoofdstuk 3 aanbeland. Ja, en dan krijg je daar de roeping van Samuel. Samuel geroepen. Vers 1 zegt, de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er kwam geen visioen openbaar. En het gebeurde op zekere dag, toen Eli op zijn slaapplaats lag. Zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer zien kon. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark was, dat de Heere Samuel riep. En hij zei, hier ben ik. En hier staat weer, moet ik zeggen, het woordje hineni in het Hebreeuws. En dat betekent, zie mij. En bij elke persoon die tot dusver geroepen is, hè, en wie hebben we allemaal gehad? We hebben Abraham gehad, we hebben Jacob gehad, we hebben Mozes gehad. En ik denk, dit is de 4e, Samuel. En bij al die personen zie je steeds dat antwoord, hè, als ze geroepen worden, Abraham, Abraham. En dan zegt Abraham, zie, hier ben ik. Maar dan staat er precies dit woordje. Zie mij, hier ben ik. Dus dat zegt Samuel, hier ben ik. De Heere roept hem. Ja, dat gaat op een hele wonderlijke wijze zo meteen, moet je maar eens opletten. De Heere roept hem en Samuel zegt van, nou, hier ben ik. En hij loopt, rent, vers 5 staat er, naar Eli toe. En hij zegt, kijk, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei, ik heb niet geroepen. Die man die lag net lekker te slapen, weet je wel. Weet hoe dat gaat met kleine kinderen. Hè? Ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en ging weer liggen. Toen riep de Heer Samuel opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik. En, want u hebt mij geroepen. Hij zei echter, ik heb u niet geroepen, mijn zoon. Ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de Heere nog niet. Het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. Dus de hele kleine Samuel, die had zich al voor de Heere neergebogen. Maar hier staat, hij kende hem nog niet. Hier gaat het over een wat meer specifieke kennis. Hè, dat je de stem van de Heere kunt verstaan. En wij kunnen natuurlijk als gelovigen kunnen wij de Heere wel kennen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ook altijd op de juiste wijze de stem van de Heere verstaat. En we buigen ons wel neer voor de Heer en zo. Maar dat op de, voor ons geldt het dan in ieder geval zo. Voor ons, hè, om de Heer, om de stem van de Heer op de juiste wijze te verstaan, is het nodig dat je de Bijbel leest. En dat je leert om te leven met het woord van God. Hè, en dat je in alles ook weet dat Hij nabij is en dat Hij ja, voor je zorgt. Dus hij snapte het nog niet helemaal. Hij kende de Heer nog niet. Het woord was nog niet aan hem geopenbaard. En dan staat er gezegd, toen riep de Heere Samuel opnieuw, voor de derde keer. Ik zou eigenlijk zeggen, van, nou, dat is drie keer scheefsrecht, dus het zal nu wel goed gaan, maar het gaat nog steeds niet goed. Hè, want ook voor die derde keer roept hij, of gaat hij naar Eli en zegt vers 8, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. En toen, dan kun je het dus nagaan, hè, toen begreep Eli dat de Heer de jongen riep. Dat laat ook wel iets zeggen over ja, het kennen van Eli. In hoeverre kende Eli de Heere nog? En dat was waarschijnlijk niet meer wat het geweest was. Nou, dat kan gebeuren. Dat betekent niet dat God daarmee zegt van, nou, ik kan geen contact krijgen met Samuel, dus nou, jammer dan. Hè? Nee, de Heer gaat natuurlijk door. En dat gaat dan verder. Op aanraden van Eli, er staat in vers 9, daarom zei Eli tegen Samuel, ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen, spreek Heere, want uw dienaar luistert. Nou, dat is heel goed van Eli. Toen ging Samuel terug en ging op zijn slaapplaats liggen. En toen, en nou staat er toch wel iets meer, toen kwam de Heere en bleef daar staan. Kijk, tot dusver hebben we alleen maar gelezen, toen riep de Heere Samuel. En dan kun je nog een beetje denken van, ja, hoe zal dat gegaan zijn, weet je wel. Maar nou word je opeens bij de persoon van de Heere bepaald, doordat er staat, toen kwam de Heere en bleef daar staan. Dus er is sprake van een gedaante. Want je moet wel een gedaante hebben, wil je kunnen staan. Dus de Heere bleef daar staan en hij riep, zoals de andere keren. En dan staat er, Samuel, Samuel. Het is wel goed om eventjes ja, dat voor ogen te houden. We hebben tot dusver steeds gelezen, de Heere riep Samuel. Meer niet. Dat hebben we drie keer gelezen, de Heere riep Samuel. Maar hier staat in vers 10, toen kwam de Heere, bleef daar staan en hij riep, zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En dat maakt Samuel de enige mens in de Bijbel tot wie de Heer in totaal vier keer heeft gezegd, Samuel, Samuel. En dus vier keer werd hij tweemaal bij name genoemd. En daarom staat dat er zo. In dat tiende vers, hij riep zoals de andere keren. En dan zegt Samuel, die is er ook helemaal, die staat er ook helemaal klaar voor, die hoeft niet eens meer te zeggen van, kijk, hier ben ik. Nee, hij zegt meteen, spreek, want uw dienaar luistert. En dan begint de Heere te spreken tegen Samuel. En dan denk je van, ja, zou dan de Heere echt, ja, als een persoon, als een manspersoon, zichtbaar zijn geweest voor Samuel. En daar lijkt het eigenlijk wel op. En we weten vanuit het Nieuwe Testament natuurlijk dat, ja, dat niemand ooit God gezien heeft. Maar, staat er ook meteen bij, de enige geboren zoon die aan de boezem van de vader is, die heeft hem doen kennen. En we kunnen er gerust van uitgaan dat al die teksten in het Oude Testament, waar de Heere verschijnt, en ook werkelijk in een bepaalde gedaante verschijnt, zoals hij verscheen bij de tent van Abraham in Genesis 18. Maar ook zoals hij verscheen in de strijd met Jacob aan de Jabok. Weet je wel? Toen streed Jacob met een man, staat er ook bij. En die man, die kon het niet winnen. Er staat wel man met een hoofdletter, want daarmee wordt verwezen naar God. Maar die man kon het niet winnen. Vinden wij vaak een beetje raar. Want wij denken van, God is toch vele malen sterker dan Jacob. Ja, dat is wel zo. De Heer Jezus was ook vele malen sterker dan alle mensen om zich heen. Maar hij is wel door die mens overwonnen en daardoor gestorven. En als de Heere aan Jacob verschijnt, daar bij de Jabok, dan verschijnt hij daar als een man. Maar dat betekent tegelijkertijd dat de Heere zich daar vernederd heeft om sowieso te kunnen verschijnen als een man. Dus daarom kan later ook weer gezegd worden dat Jacob gestreden heeft met God en dat hij daarom de nieuwe naam Israël zal dragen. Strijder Gods of strijder met God. Ja, dat zijn verschillende betekenissen. Nou, en hier hebben we ook weer zoiets. Dan komt de Heere en de Heere blijft er staan, notabene. En dan zegt hij tegen Samuel in vers 11. En dat is toch wel ernstig, hè, voor iemand die, om dat te moeten aanhoren, voor iemand die net, zeg maar, in de bediening gezet wordt. Samuel. Daar staat, zie, ik ga iets doen in Israël waarvan bij ieder die het hoort, de beide oren zullen tuiten. En op die dag zal ik over Eli alles gestand doen wat ik tegen zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde. Want ik heb hem bekendgemaakt dat ik over zijn huis voor eeuwig gericht zal oefenen, omwille van de ongerechtigheid die hij geweten heeft. Want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken. En daarom heb ik het huis van Eli gezworen, de ongerechtigheid van het huis van Eli zal in eeuwigheid niet verzoend worden door slachtoffer of door graanoffer. En dan staat er over Samuel, en dat is heel begrijpelijk, hij bleef tot aan de morgen liggen, toen deed hij de deuren van het huis van de Heere open. Samuel was bevreesd dit visioen aan Eli te vertellen. Ja, hè, dat is nogal wat natuurlijk. Als je als kleine jochie daar gekomen bent, nou, hij zal ietsjes groter geweest zijn nu inmiddels. Hè, en dan wordt hij geroepen door de Heer. Eli die kwam er op een gegeven moment achter van, ja, dat is de Heer die hem roept. Dus dit moet je maar zeggen, spreek, want uw dienstknecht hoort. Nou, en dan krijgt hij dit te horen. En dan is hij ook nog natuurlijk nieuwsgierig. Er was al een tijdje lang geen woord Gods meer geweest. En een visioen was helemaal schaars in die dagen. Dus hij vraagt het ook maar gewoon aan Samuel. Wat, in vers 17, wat is het woord dat hij tot je gesproken heeft? In vers 16 staat, toen riep Eli Samuel en zei, mijn zoon Samuel. En Samuel zei weer, zie, hier ben ik. En dan, wat is het woord dat hij tot je gesproken heeft? Houd het toch voor mij niet verborgen. God mag zo en nog veel erger met je doen, als je ook maar één woord voor mij verborgen houdt. Van al de woorden die hij tot je gesproken heeft. Nou, daarmee zet Eli in ieder geval de deur wagenwijd open. En toen maakte Samuel hem al die woorden bekend en hield ze niet voor hem verborgen. En Eli zei, hij is de Heere, laat hij doen wat goed is in zijn ogen. En Samuel, staat er, werd groot. De Heer was met hem en liet niet één van zijn woorden onvervuld. En heel Israël, van Dan tot Beersheba, erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de Heer. En de Heer bleef in Silo verschijnen. Ja, de Heer openbaarde zich aan Samuel in Silo, door het woord van de Heere. Dus zo openbaarde de Heere zich door zijn woord. Dus daar wordt het, ja, profetenambt, zeg maar eventjes zo, hè, van Samuel, wordt daar bevestigd. En ja, de woorden die gezegd worden ten opzichte van Eli, die worden in het volgend hoofdstuk al vervuld, want daar wordt gesproken over de dood van Eli. En dan gaat het ook over de dood van zijn zoons. En dan staat Samuel er vanaf dat moment, ja, zeg maar alleen voor. Hè? Tenminste, zonder Eli, zonder zijn mentor, staat hij er alleen voor. Eventjes tussendoor, even naar het Nieuwe Testament toe. Want in dat Nieuwe Testament, daar wordt drie keer de naam van Samuel genoemd. De eerste keer, die vind je in Handelingen 3. vers 24. Handelingen 3, vers 24. En we weten inmiddels dat Samuel aangesteld is tot profeet van de Heere. Nou, daar sluit Handelingen 3, vers 24 eigenlijk bij aan. In dat gedeelte in Handelingen 3, daar gaat het over die man die altijd aan de tempel zat, bij de deur van de tempel zat. Een man die niet goed kon lopen, kreupel staat er vanaf de moederschoot. En die man die wordt genezen door Petrus en Johannes. Of door middel van Petrus en Johannes, de Heer die geneest natuurlijk. En ja, dat voorval, dat is een beeld, het herstel dat die man meemaakt, dat is een beeld van het herstel dat er ook voor Israël ligt. Nou, en daar gaat het vanaf vers 19 over. Dan zeggen Petrus en Johannes, die zeggen tot de mannen van Israël, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en de tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. He, dus dat herstellen, dat zie je hier in vers 21 ook staan. Datzelfde herstel als wat die man zeg maar in het klein heeft gehad. Dat herstel is er ook voor Israël in het groot. En dan staat er in vers 24. En ook al de profeten vanaf Samuel en zovelen als er daarna gesproken hebben, hebben deze dingen aangekondigd. Dus in de boodschap van Samuel en ook in de bediening van Samuel, de profeet, he, daar ligt al een verwijzing naar de dagen van de Heer Jezus. He, ze hebben deze dingen aangekondigd. En Samuel was zo'n profeet en daarna kwamen er nog een hele partij, aan profeten. En allemaal hebben zij gewezen op de dagen die in vervulling gingen toen de Heer Jezus op aarde was. Een stukje verder in Handelingen 13, vers 20, daar staat nog iets over Samuel. Want we kennen Samuel nu als de profeet. In Handelingen 13 vers 20, daar staat bovendien nog dat hij richter was. En dat sluit aan, ook weer bij het boek Samuel. Ik zal u dat even voorlezen. Er staat in 1 Samuel 12 vers 7 namelijk, wel nu, zegt de Heer tegen Samuel, wel nu stel u hier op, dan zal ik als richter, dat zegt Samuel tegen het volk, stel u hier op, dan zal ik als richter voor het aangezicht van de Heere al de rechtvaardige daden van de Heer bij u aan de orde stellen. Dus ik zal als richter optreden. Nou, en in Handelingen 13, vers 20, in de toespraak van Paulus, daar staat daarna, na de intocht in van Israël in het beloofde land, daarna gaf hij ongeveer 450 jaar richters tot aan de profeet Samuel. Dus de profeet Samuel wordt hier omschreven als richter. Hè? De richters die zijn er tot aan de profeet Samuel. En Samuel zelf die noemt zich dus in 1 Samuel 12 vers 7 ook een richter. Ik zal mij als richter voor u neerzetten. En dat is wel mooi, want de richterentijd, die heeft 450 jaar geduurd, die eindigde in feite met Samuel. En daarna begon de profetentijd en die begon met Samuel. En dus Samuel heeft ook een soort sleutelfunctie daarin. Hij zit daarin een soort tijdsgewricht, hè, waarin hij met die twee bedieningen de Heere mag dienen. Nou, en dan is er nog één tekst in het Nieuwe Testament. Dus hij komt maar drie keer voor in het Nieuwe Testament. En dat is in Hebreeën 11, vers 32. Nou, dan weet je het wel, hè. Want Hebreeën 11, dat is het hoofdstuk over de geloofsgetuigen. Door het geloof, weet je wel. Nou, dan moet ik eerlijk zeggen dat er, wat Samuel betreft, zo goed als niks staat, behalve zijn naam. Maar in feite is dat ook wel weer genoeg. Er staat in vers 32, als als er allerlei geloofsgetuigen uitgebreider aan de orde geweest zijn. Overal wordt wat van verteld, wat meer van verteld dan alleen maar hun naam die genoemd wordt. Maar dan krijg je uiteindelijk dus vers 32 en dan staat er: en wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. He, dus Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel. Dat zijn mensen die worden genoemd in de lijst van geloofsgetuigen. En dat betekent dat dit mensen zijn geweest die gehoorzaam zijn geweest aan het uitgesproken, het door God uitgesproken woord. En tot hen behoorde ook, ja, Samuel. En dus je kunt wel zeggen dat is een eretitel. Als wij in het Oude Testament hadden geleefd en we hadden zo'n soort taak gehad. En je zou er later ooit nog een keer achterkomen van, joh, ik sta in de lijst van geloofsgetuigen. Nou, dat is toch een hele mooie, hè, dat is een mooie kwalificatie in ieder geval. Voor ons is het in ieder geval de les dat we weten dat we met Samuel werkelijk met iemand te maken hebben die het woord van God geloofde. Het woord dat tot hem gesproken werd. En we hebben al gezien in het boek Samuel verschillende keren dat God met hem spreekt. God gaat bij hem staan en hij spreekt met hem. En God die heeft zijn woord via Samuel ook geopenbaard. Nou, we gaan weer even terug naar Samuel en dan naar 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, dat is het hoofdstuk, ja, dat eigenlijk de inleiding vormt naar het koningschap van Saul. En we weten allemaal hoe dat verlopen is, namelijk niet zo denderend, hè. Dat blijkt gewoon dat Saul helemaal geen koning was naar Gods hart. Maar eigenlijk door de Heere aan het volk gegeven werd vanwege hun, ja, in feite verkeerde keus. Hè, er wordt in hoofdstuk 8 beschreven, in het eerste vers al, dat Samuel oud geworden is. Ik dacht even van misschien komen we hier zo'n leeftijd tegen, maar nee. Dus het gebeurde, staat er in vers 1. Toen Samuel oud geworden was, dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde. En die zonen, ja, hè, dat verwacht je dan misschien niet, maar het waren uiteindelijk ook weer mannen met een eigen verantwoordelijkheid. Maar er staat in vers 3, zijn zonen gingen niet in zijn wegen. En ze waren uit op winstbejag, namen geschenken aan en bogen het recht. Dat betekent dus dat ze niet iets wat krom was recht bogen, ze bogen het recht. Maar ze bogen het recht, hè? Precies andersom. Dus dat wat recht was, bogen ze. Ja, ja. Even voor de duidelijkheid. Nou, en toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen. En ze kwamen bij Samuel in Rama. En dan zeggen ze, u bent oud geworden, uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan, om ons leiding te geven, zoals alle volken. Want ze kijken om zich heen en ze zien dat de volkeren om hen heen een koning heeft. En dat woord, geef ons een koning, zo staat in vers 6, dat was kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heere, maar de Heer, die zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat ze tegen u zeggen, want ze hebben u niet verworpen, maar mij hebben ze verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. En hier is het natuurlijk terecht, koning met een hoofdletter. Dat ik geen koning over hen zou zijn. Dus niet Samuel wordt hier verworpen, maar het is de Heer die verworpen wordt. En dat geldt eigenlijk voor de bedieningen van al die profeten. Al die profeten die werden verworpen door de Heer. Ach, door het volk. Maar met het verwerpen van een dienstknecht van de Heer, verwerp je de Heer zelf. Dat is maar wat er steeds in, ja, tot uitdrukking komt. En dat is hier ook het geval. Samuel is de dienstknecht en hij is degene tot wie ze het zeggen. En ja, daar kan Samuel wat van vinden, dat doet hij ook. Maar de Heer zegt, ze hebben mij verworpen. Zo van laten we het nou wel even in het goede perspectief zien. Ze hebben mij verworpen. En de Heere die wordt dan, of die is dan, ja, verworpen door het volk. Even tussendoor, als u even mee terugbladert in de Bijbel naar Deuteronomium 17. Deuteronomium 17. Dan zijn we terechtgekomen in de wet, hè, in de wet van Mozes, de Tora, het laatste Bijbelboek van de wet van Mozes. Het vijfde en laatste. Deuteronomium 17. En dat is, ja, eeuwenlang voordat het volk bij Samuel kwam om een koning te vragen, heeft de Heer daar al het een en ander over bekendgemaakt, hoe dat dan zo ongeveer zou gaan. Vanaf vers 14, daar staat, en je ziet erboven staan de koning en zijn plichten, daar staat: wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u geeft. Hier is het Mozes die dit spreekt tot het volk, vlak voordat ze het beloofde land in zouden trekken onder Jozua. Wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u geeft en u dat in bezit neemt en erin woont en u dan zegt: ik wil een koning over mij aanstellen, zoals al de volken die rondom mij zijn, dan moet u voorzeker hem tot koning over u aanstellen die de Heer uw God verkiezen zal. Uit het midden van uw broeders moet u een koning over u aanstellen. U mag geen buitenlander over u zetten die uw broeder niet is. En dus daar zie je het al van, ja, stel je voor dat je nou in het land woont en je krijgt, nou, precies datgene wat de Heer hiervoor zegt, bij monden van Mozes, dat gebeurt. En dan staat er vervolgens in vers 18, verder moet het zo zijn, als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet, en dat gaat met name over de wet met betrekking tot het koningschap, van deze wet schrijft vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dat moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de Heere zijn God te leren vrezen. En om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden. Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders. Opdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar links. En opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, te midden van Israël. Nou, dat is wat er aan de hand is. En je kunt eigenlijk, ja, kun je de koningen en de geschiedenissen van de koningen, en die kun je allemaal lezen in dit licht. En je moet maar eens opletten hoeveel van de koningen er zijn die ook daadwerkelijk die wet van het koningschap en ook de hele wet van de Heere trouw waren. En dat zijn er in de loop van de tijd niet zo heel veel geweest. We kennen Jozefat en we kennen Josia en we kennen Hiskia. Dat zijn dan de koningen die wat dat betreft ten voorbeeld zijn. Die zich ook verblijden in het woord van de Heer. Nou, en ik denk dat je dat van David ook wel kunt zeggen. Maar over het algemeen was dat iets, dat was onder de koningen, ja, niet bekend. Of tenminste, daar leefde men niet naar. En over het algemeen dacht een koning, ja, ik heb toch wel wat macht en ik ben wel wat mans. En dat was natuurlijk ook zo, anders word je niet koning. Maar dat heeft hen ook vaak in veel gevallen van de Heer afgetrokken. En dat is bij Saul ook. En ja, bij Saul zie je dat op een hele, ja, grappig is het woord niet. Tenminste, dat kun je hier niet gebruiken natuurlijk. Maar ja, zoals Saul zich opstelt, hè, dan ja, uiteindelijk krijg je het idee van het is toch een beetje een sneuwe man geweest. Hè, die daar koning is geweest over Israël. Samuel is betrokken bij het koningschap over Israël. Nou, en de eerste persoon die daar dus een plek in inneemt, dat is koning Saul. Nou, die wordt in die zin ook door de Heere aangewezen. Er staat in hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10, staat daar het een en ander over. Dat is één lang gedeelte. Er staat in het eerste vers van hoofdstuk 10, daar staat: toen nam Samuel een oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, dat is het hoofd van Saul, kuste hem en zei: is het niet zo dat de Heere u tot een vorst over zijn eigendom gezalfd heeft? Nou, daar is de zalving dat een feit. Dus je kunt ook van Saul zeggen dat hij een gezalfde is. En dat blijkt ook wel, want David en enkele getrouwen van zijn dienstknechten, die hebben er later zodanige moeite mee om Saul te moeten doden, dat ze dat dus ook niet doen, want het is de gezalfde van de Heer. En Saul die komt uiteindelijk om het leven doordat hij zichzelf doodt. En dan is hij in het nauw en dan vraagt hij eerst een wapendrager nog van, wil jij mij doden? En dan zegt die wapendrager, ja, ik ga de gezalfde van de Heer niet doden. Kijk wel uit. En dan doet Saul het zelf, hij laat zich in het zwaard vallen. En zijn wapendrager doet dat dan vervolgens ook. Eigenlijk ook een heel triest verloop natuurlijk. Van dat leven van Saul. Maar uit dat tiende hoofdstuk ook nog even een paar andere versen. In het 19e vers, en daar gaat het ook over Saul, wat Samuel zegt daar. Hij zegt: u hebt heden uw God verworpen. En dat zegt de Heer tegen het, of zegt Samuel tegen het hele volk. U hebt heden uw God verworpen, die u uit al uw ellende en uw noden verlost heeft. En u hebt tegen hem gezegd: stel een koning over ons aan. Een stukje verder in vers 24 staat: toen zei Samuel tegen heel het volk: ziet u wie de Heere uitgekozen heeft? Want zoals hij is er niemand onder het hele volk. Toen juichte het hele volk en ze zeiden: leve de koning. En Samuel sprak tot het volk over de bepalingen met betrekking tot het koningschap, schreef ze op een boekrol en legde die voor het aangezicht van de Heere. Toen liet Samuel het hele volk gaan, ieder naar zijn huis. Nou, daar heb je het officiële gedeelte gehad. En nu is het de vraag van: hoe gaat Saul zich gedragen? Nou, gaan we even om een voorbeeld te noemen, want er staat ook aardig wat over Saul beschreven. Maar om even een voorbeeld te noemen, gaan we even naar 1 Samuel 13. En daar heeft hij te maken met de Filistijnen. Er is in het tweede vers is ook voor het eerst sprake van Jonathan, dat is de zoon van Saul. En Jonathan, ja, dat was een vriend van David, hè. Zij hadden een bijzondere genegenheid voor elkaar, David en Jonathan. En Jonathan probeert ook in veel gevallen David te redden van de grillen van Saul. Nou, van David is op dit moment nog niet sprake, dat komt in hoofdstuk 16 pas. Dus het is hier nog steeds helemaal alleen Saul en Jonathan dan. Maar het draait om hem, om Saul. Nou, en dan staat er in het achtste vers: nadat hij de overwinning behaald heeft over de Filistijnen, of een overwinning behaald heeft, staat in vers 8: en Saul wachtte 7 dagen tot het tijdstip dat Samuel bepaald had. Toen Samuel echter niet naar Gilgal kwam, begon het volk zich te verspreiden bij hem vandaan. En toen zei Saul: breng een brandoffer bij mij en dankoffers. En hij offerde het brandoffer. En het gebeurde toen hij gereed was met het brengen van het brandoffer. Zie, Samuel kwam, Saul ging het kamp uit, hem tegemoet om hem te zegenen. En Samuel zegt: wat hebt u gedaan? Toen zei Saul: omdat ik zag dat het volk zich begon te verspreiden bij mij vandaan en omdat u niet op tijd was, u was niet op de vastgestelde tijd, en de Filistijnen in Michmas verzameld zijn, zei ik bij mezelf: nu zullen de Filistijnen op mij afkomen in Gilgal. En ik heb niet getracht het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Daarom heb ik mezelf gedwongen om het brandoffer te brengen. Dus hij geeft min of meer Samuel de schuld, hè? Door te zeggen, omdat u niet op de vastgestelde tijd was. En nou denkt hij dat hij gewoon zelf dan maar het offer kan brengen. En dat maakt de hele positie van Saul eigenlijk dubbel fout. Want al in het boek Genesis is voorzegd, maar daar kon Saul ook niet zoveel aan doen hoor, dat moet ik er ook bij zeggen. Maar toen is al voorzegd dat het koningschap door de stam Juda gedragen zou worden. In Genesis 49 wordt het al voorzegd. Alleen Saul kwam uit Benjamin. Dus wat het koningschap betreft zat het al niet goed. En vervolgens gaat hij ook nog iets doen wat eigenlijk door levieten gedaan moet worden. Namelijk het offeren. En de dienst in dit geval voor de Heer of aan de Heer. En ook dat gaat hij doen. Een enorm, letterlijk anti- of tegentype van de Heer Jezus Christus. In wie koningschap en priesterschap verenigd zijn. Naar de ordening van Melchizedek. Zodat de Heer inderdaad priester en koning kan zijn. Daar komt het allemaal weer bij elkaar. Maar hier, bij Saul, daar gaan de dingen allemaal op een verschillend spoor lopen, als het ware. En dat geldt ook, wat dit punt betreft, wat dat offeren betreft. Nou, hij geeft er ook nog een beetje een, vrome draai aan, eigenlijk. Want hij zegt in vers 12, en ik zei bij mijzelf, nu zullen de Filistijnen op mij afkomen, in Gilgal, en ik heb niet getracht het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. En dan zegt hij, daarom heb ik mijzelf gedwongen om het brandoffer te brengen. Dus ik heb me, eerst was het al Samuel, die volgens Saul niet op de vastgestelde tijd kwam. In de voetnoot staat dat die uitdrukking vastgestelde tijd betekent de vastgestelde tijd van dagen. Dus er gingen dagen overheen. Alleen Saul had het geduld niet meer. Hij zag het allemaal fout lopen. Dus eerst Samuel de schuld geven en dan bovendien, ik heb mezelf gedwongen. Ik wilde het niet, maar ik heb mezelf gewoon gedwongen om het te doen. Zo van, daar moet je toch wel respect voor hebben. Respect Saul, weet je wel. En dan staat er in vers 13, Samuel zegt tegen Saul, u hebt dwaas gehandeld, u hebt het gebod van de Heer uw God, dat hij u geboden heeft, niet in acht genomen, anders zou de Heer uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben. Maar nu zal uw koningschap geen stand houden. De Heer heeft een man naar zijn hart voor zich uitgezocht, zonder dat hier de naam van David staat, wordt hier David dus aangekondigd. En de Heere heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over zijn volk. Omdat u niet in acht genomen hebt wat de Heere u geboden heeft. Dus dat is wel mooi dat hier al gesproken wordt over die man naar Gods hart. En dit is eigenlijk de eerste verwijzing. Of we moeten eigenlijk zeggen misschien de tweede verwijzing naar koning David. Het is in ieder geval de eerste, want dat is duidelijk. Maar als we nog even terugdenken aan de lofzang van Hanna, die het over mijn koning en de gezalfde heeft. En dan kun je zeggen van, misschien is het ook wel de tweede verwijzing al. Maar hier komt het in ieder geval duidelijk naar voren. En we weten dat deze uitdrukking verwijst naar David. Hoofdstuk 14, dat is ook weer zoiets. Dat laat ook weer iets zien van hoe Saul eigenlijk in elkaar zat. Er staat in het eerste gedeelte van hoofdstuk 14 dat Jonathan de Filistijnen verslaat. En vanaf vers 16 staat dat Saul de Filistijnen verslaat. Dat was ook weer een van de zoveelste conflicten die ze hadden daar. Dat was toen niet anders dan dat het nu is, hè? Want het is nog altijd een land vol conflicten daar in Israël. Was toen ook al zo. Ze strijden daar dus, ze hebben overwinning op overwinning behaald. En er staat ook aan het einde van dat tweede deel, in vers 23, zo verloste de Heere Israël op die dag. Nou, prima, zou je zo zeggen. Hè? Dat gaat de goede kant op. Maar wat er ondertussen ook gebeurt, hè, dat is dat als Saul tegen die Filistijnen gaat strijden, er staat in vers 16, daar begin ik even dat voor te lezen, en dan kom je op een gegeven moment kom je vanzelf terecht bij de minachting door Saul voor het heiligdom. Moet je maar eens kijken. Toen nu de schildwachten van Saul te Gibea in Benjamin zagen dat zie de troepenmacht van de Filistijnen van angst weggesmolten was en heen en weer liep, zei Saul tegen het volk dat bij hem was, stel toch een onderzoek in en kijk wie er van ons weggegaan is. En ze stelden een onderzoek in en zie, Jonathan en zijn wapendrager waren er niet. He, dus dat de Filistijnen doodsbenauwd waren, had te maken met het eerste deel wat in hoofdstuk 14 wordt beschreven en wat met Jonathan te maken heeft. Toen zei Saul tegen Ahia, in vers 18, breng de ark van God hierheen, want de ark van God was in die dagen bij de Israëlieten. En het gebeurde terwijl Saul nog tot de priester sprak, dat het rumoer dat er in het leger van de Filistijnen was, gaandeweg toenam. En toen zei Saul tegen de priester, laat maar achterwege. Dus eerst, breng de ark hierheen, en dan vervolgens laat maar zitten. He, want het is nu te laat, daar kunnen we niet meer op wachten. En het moet verder. Nou, er gebeurt dan het een en ander. En uiteindelijk staat er dan dat de Heere Israël op die wijze verloste. Maar het verlossen, dat zat hem vooral in het werk dat de Heere kon doen via Jonathan. En niet zozeer via Saul. Nou, en later lees je in dat hoofdstuk ook dat Saul nog die eed doet in verband met het behalen van de overwinning op de tegenstander. Hè, van degene die eet voordat de tegenstander overwonnen is, die zal gedood worden. Ja, en dan blijkt daar eentje te zijn die toch gegeten heeft. En dat was Jonathan, zijn eigen zoon. En die wordt notabene gered door het volk later. Doordat het volk achter hem staat, want anders zou zijn vader hem gewoon gedood hebben. Dus ja, met Saul. Ja, weet je, ik zou het waarschijnlijk geen klap beter doen hoor. Ik bedoel, zo is het niet. Maar met Saul heb je eigenlijk een koning van niks. Hè? En loopt het verkeerd uit. Maar toch, Samuel was daarbij betrokken. Heeft allemaal met het koningschap over Israël te maken. En Samuel, hij was eerst bij Saul betrokken, maar vervolgens is hij bij David betrokken. Hè? En in 1 Samuel 16, daar zie je dat Samuel de opdracht krijgt om naar het huis van Isaï te gaan. In vers 1 staat dat. De Heere zei tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw horen met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï de Bethlehemiet. Ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Nou, en in vers 13, daar staat dan, toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers en de geest van de Heer werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Dus nou krijgen we een hele rare, aan een kant een rare situatie, dat terwijl Saul nog koning is, wordt Samuel gezalfd en wordt David gezalfd en is David dus de gezalfde. En pas later, en dat is pas in het tweede boek van Samuel, aan het begin daarvan, dan wordt hij ook werkelijk eerst door het huis van Juda en vervolgens door heel Israël gezalfd. En is hij in zijn totaliteit 40 jaar lang koning. Maar zover is het nog niet vanaf 1 Samuel 16 tot het einde, tot en met het einde van het boek, het eerste boek van Samuel. Nee, in die tijd heb je steeds de situatie, Saul is er als koning, En ondertussen is er een andere gezalfde. En dat is natuurlijk een prachtig beeld van hoe het nu is. He, want als we nu kijken naar de situatie waar we nu staan, dan weten we dat er een God is, een kleine g, die heerst in deze tegenwoordige eeuw, deze tegenwoordige aion. Satan, die de God van deze eeuw genoemd wordt. En we weten ook dat er tegelijkertijd een gezalfde is. Iemand die door God al gezalfd is voor de taak die straks in het openbaar ook nog hem zal toebehoren. En dat is de Heer Jezus Christus. En Saul, ja, dat is toch ook wat. Als je op je computerprogramma, hè, en je hebt een goed Bijbelprogramma, en je zoekt Saul op in de Hebreeuwse versie, moet je dan zoeken. Dus dat, ik geloof niet dat dat werkt met strong nummers en zo. Maar als je dan Saul zoekt, dan zoek je op de vier letters waaruit de naam van Saul is opgebouwd. En die vier letters, dat zijn exact dezelfde vier letters als waar het woord voor dodenrijk uit is opgebouwd, Sheol. Dus je hebt Sha'ul, dat is Saul, en je hebt Sheol. En dat verschil in uitspraak, dat zit hem in de puntjes, punctuaties, puntjes die erbij staan. Maar de letters, dat zijn vier letters en die zijn alle vier exact gelijk in de naam Saul als in het woord Sheol. En ja, dat stelt de hele typologische positie van Saul nog weer een beetje in een ander daglicht. He, dat we nu te maken hebben aan de ene kant met een God, de God van deze eeuw. Aan wiens kant in feite ook dat hele dodenrijk staat. In ieder geval het gegeven dat dat er is. En ondertussen is er een gezalfde. En dat is Christus. En die heeft de dood overwonnen. En de banden van de dood konden hem niet vasthouden. En hij is opgewekt uit de dood. En hij is ook uit dat dodenrijk, om dat ja, een beetje een slechte woord maar te gebruiken, maar hij is uit Sheol opgetrokken. Opgestaan uit de dood. Nou, en zijn koningschap, dat zal nog blijken, dat zal bestendig zijn. Nou, langzamerhand naderen we ook een beetje het einde van deze mooie avond. Maar van de geschiedenis van Samuel. In 1 Samuel 25, daar staat in het eerste vers: en Samuel stierf en heel Israël kwam bijeen. Zij bedreven rouw over hem en begroeven hem bij zijn huis in Rama. David stond op en trok naar de woestijn Paran. Dus Samuel stierf. En ik ben nu eigenlijk wel heel benieuwd naar hoe oud hij dan is geworden.
De Bijbel geeft daar geen antwoord op.
Kijk.
Job ook niet.
Job ook niet, nee.
Nou, ik heb de alwetende geraadpleegd. ChatGPT.
Oh ja.
En die zegt 52 jaar. En dat baseren ze dan, en toen vroeg ik, waar haal je dat vandaan?
Ja.
Dat baseren ze dan op de geschiedenissen die beschreven staan en de chronologie daarin.
Ah, oké. Okay.
Dus ja, wat ja. Het waard is.
Ja. Oké. Okay. Nou, dan is hij zeg maar jong gestorven.
Ja.
Zelfs voor die tijd. Maar goed, dus er staat in hoofdstuk 1 Samuel 25 dat hij stierf. Dus er is een soort van buitenbijbelse bron die dan beweert dat Samuel 52 is geworden. Maar dat staat niet in de Bijbel. Maar is daarmee de rol van Samuel uitgespeeld? Hè? Kun je dan nog even afvragen. Ja, er gebeurt nog iets bijzonders en dat ja, willen we er toch ook nog heel even bij halen. Dus Samuel is gestorven. En dan gaan we naar 1 Samuel 28. En daar spreekt Samuel nog na zijn dood. En dat is wel een lastig gedeelte, want dat is dat gedeelte dat Saul naar de vrouw in Endor gaat. En die vrouw die is in staat Zo laat die geschiedenis tenminste zien. Die is in staat om mensen uit het dodenrijk op te roepen. Nou, dat zal haar wel niet zo heel gemakkelijk afgegaan zijn, denk ik. Maar zo nu en dan lukte dat, denk ik. Ik weet het niet precies. Kijk, als we kijken naar hoe het zit met de doden, dan weten we wel, hè, zeker in de tijd van het Oude Testament, dat als iemand stierf, ging die het graf in. En ja, wat dan in de MBG-vertaling nog vaak genoemd werd, het dodenrijk. Niet dat je je dat moet voorstellen als een gebied waar gepraat en geonderhandeld en van alles wordt. Want in het dodenrijk is geen besef. Hè? In het dodenrijk wordt geslapen. En dus daar is geen besef, er is geen kennis, er is geen overleg, zegt Prediker. Je weet helemaal niks als je daar bent. En het gaat voorbij alsof je slaapt. De tijd dat je erin bevindt. En het is ook niet de bedoeling wat God betreft dat mensen daaruit opgeroepen worden. He, ik heb, ik zal het wel even voorlezen, ik heb daar wat teksten over gevonden in de wet van Mozes. En de ene tekst die luidt: u mag u niet wenden tot dodenbezweerders en tot waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de Heere, uw God. Dat staat er bijvoorbeeld. En wat er ook staat, dit stond trouwens in Leviticus 19, vers 31. Wat er ook staat, dat lees je in Deuteronomium. Daar wordt gezegd, wanneer u in het land komt, Deuteronomium 18, vers 9. Wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken. Omdat onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt, en wolken duiden, of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt. Iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de Heere. Dus ja, het is wel duidelijk, daar moet je niet mee bezighouden. Dat is niet best. En wat doet Saul? Ja, Saul die is aan het einde gekomen zo'n beetje van zijn koningschap. Samuel is gestorven. Voor zover hij nog een beetje een geestelijk kompas had, was hij dat inmiddels ook kwijt, want Samuel was gestorven. En hij weet niet meer wat hij allemaal doen moet. Nou, en dan staat er in vers 3, 1 Samuel 28... Er staat in vers 3, Samuel nu was gestorven en heel Israël had rouw over hem bedreven. Ze hadden hem begraven in Rama, dat is in zijn stad. En Saul had de dodenbezweerders en de waarzeggers uit het land weggedaan. Nou, dat was op zich een goede daad die Saul daar gedaan heeft. Want dat is in overeenstemming met wat God gezegd had. Nou, de Filistijnen kwamen bijeen, ze kwamen, sloegen hun kamp op bij Sunem. Saul bracht heel Israël bijeen, zij sloegen hun kamp op de Gilboa. Ja, en dan is het de vraag van wat moet Saul? Hij kijkt naar het leger van de Filistijnen en hij raakt bevreesd, groot leger. Hij raadpleegt, staat er in vers 6, de Heer, maar de Heer antwoordt hem niet. Dus je krijgt hier echt het beeld van iemand die helemaal alleen achtergelaten is. Een van zijn dienaren die zegt aan het eind van vers 7, er is in Endor een vrouw die geesten van doden bezweert. En dan gaat Saul, die gaat er naartoe, hij verkleedt zich. En hij stelt haar de vraag, als de vrouw zegt in vers 11, wie zal ik voor u oproepen? Dan vraagt hij, roep Samuel voor mij op. En toen de vrouw Samuel zag, schreeuwde ze met luide stem. De vrouw zei tegen Saul, waarom hebt u mij bedrogen? Want u bent Saul. En de koning zei tegen haar, wees niet bevreesd, maar wat ziet u? Toen zei de vrouw tegen Saul, ik zie een goddelijk wezen uit de aarde opkomen. En hij zei, wat is zijn gestalte? En ze zei, er komt een oude man op. En hij heeft een mantel om. En toen wist Saul dat het Samuel was. En hij knielde met zijn gezicht ter aarde. En Samuel zei, waarom hebt u mijn rust verstoord door mij op te roepen? Toen zei Saul, ik ben in grote nood. Want de Filistijnen strijden tegen mij, God is van me weggegaan. Hij antwoordt mij niet meer door de dienst van profeten, ook niet door dromen. Daarom heb ik u geroepen om mij te laten weten wat ik doen moet. En dan zegt Samuel, waarom raadpleegt u mij dan als de Heer van u weggegaan is en uw vijand geworden is? De Heer heeft gedaan zoals hij door mijn dienst gesproken heeft. Hij heeft het koninkrijk van uw hand gescheurd en dat aan uw naaste gegeven aan David. U hebt niet geluisterd naar de stem van de Heer, zijn brandende toren niet uitgevoerd tegen Amalek. Daarom heeft de Heer u dit heden aangedaan. Ja, de grote vraag is natuurlijk, van is dit nou Samuel of niet? He, die hij hier te zien krijgt. Er wordt wel gedacht dat dit waarschijnlijk een geest kan zijn geweest, he, die zich voorgedaan heeft als zijnde Samuel. En ik denk dat in veel gevallen dat als mensen doden bezweren of doden oproepen of ik weet niet of dat tegenwoordig nog veel gebeurt, maar het zal ongetwijfeld. Maar het is ook wel een tijd geweest dat er van die seances gehouden werden, weet je wel. Dan gingen mensen in een kringetje zitten en dan probeerden ze doden op te roepen. Ja, ik denk dat in al die gevallen dat er dan inderdaad sprake is van een demon of een boze geest die zich voordoet als degene die opgeroepen wordt. Maar of dat nou hier zo is, misschien is dit gewoon wel de uitzondering daarop. Het kan dus best, hè, dat het een boze geest is geweest die zich heeft voorgedaan alsof hij Samuel is. Maar de andere kant, alles wat Samuel hier zegt, dat stemt exact overeen met wat de Heere ook gezegd had. Samuel, ja, die spreekt en hij zegt al die dingen die we gelezen hebben. En in vers 19 staat er nog, en de Heer zal met u, ook Israël, in handen van de Filistijnen geven. Morgen zullen u en uw zonen bij mij zijn. Ja, bij mij, dat betekent, ze zullen sterven. U zult sterven en uw zonen. Ook zal de Heer het leger van Israël in de handen van de Filistijnen geven. Nou, en dan valt Saul, die valt op de grond, zoals die geschrokken is daarvan. Maar ja, we moeten ons niet vergissen, maar de volgende dag, morgen staat er, dat morgen dat betekent ook binnenkort, of komende tijd, of in de toekomst. Feit is in ieder geval dat niet lang daarna Saul inderdaad gestorven is. En dan gaat hij inderdaad naar het dodenrijk, waar Samuel ook was. He, dus ja, persoonlijk denk ik dat we hier te maken hebben met een uitzondering op de regel. He, normaal gesproken, als de mensen opgeroepen worden uit de dood, ja, dan zie je echt die mensen niet verschijnen, maar dat zijn boze geesten. He, en de Heer zegt, je moet niet met dode bezweerders omgaan, zodat je je niet verontreinigt. En dat verontreinigen, dat zit hem in die boze geest natuurlijk. Maar hier, ja, weet je, alles wat Samuel in deze geschiedenis zegt, klopt zo exact. En stemt zodanig overeen met alles wat de Heer zelf gezegd heeft. Er is geen woord wat hij fout zegt, als je het zo zou beschouwen. Dat ik denk van, nou, we hebben hier inderdaad te maken met een uitzondering op de regel. En de Heer die heeft het dan toegestaan. Dat het nog één keer, dat hij nog, Saul nog één keer naar Samuel kon luisteren. Maar goed, u snapt het, helemaal 100% zekerheid kun je er niet over hebben. Ik heb tot slot nog twee teksten over Samuel. We hebben een beetje in het begin drie teksten gelezen uit het Nieuwe Testament over Samuel, die iets zeiden over wie hij was, een profeet, een richter en een gelovige. Maar in het Oude Testament wordt ook al in die zin met respect over Samuel gesproken. De eerste keer is dat in Psalm 99. En we kunnen die tekst wel even opzoeken en dan lees ik het voor. En voor de rest laten we het maar even zo, zoals het er staat. Psalm 99, daar staat in vers 5. Roem de Heere onze God, buig u neer voor de voetbank van zijn voeten, heilig is hij. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters, Samuel onder wie zijn naam aanriepen. En zij riepen tot de Heere en hij verhoorde hen. Hij sprak tot hen in een wolkkolom, ze hebben zijn getuigenissen in acht genomen en de verordeningen die hij hun gegeven had. Dus Samuel, staat er een tweede regeltje van vers 6, Samuel was onder degenen die zijn naam aanriepen. Nou ja, dat is oud-testamentisch gezegd, Samuel was een gelovige die op de Heere vertrouwde en het van hem verwachtte. En dan is er nog zo'n tekst en die vind je in Jeremia 15. Jeremia hoofdstuk 15, in het eerste vers daarvan. En daar staat, en dat gaat over Jeremia en zijn boodschap die hij heeft voor het volk van Israël. En op dat moment was het niet zo best. Er staat in vers 1, de Heere zei tegen mij, al stond Mozes of Samuel voor mijn aangezicht, dan nog zou mijn ziel niet met dit volk van doen willen hebben. Stuur hen van voor mijn aangezicht weg, laten ze weggaan. Nou, dus er zijn tijden waarin de Heere zijn volk verzamelt en er zijn tijden waarin hij zijn volk verstrooit en ze weg doet gaan van voor zijn aangezicht. En daar helpt geen Mozes of Samuel nog aan om daar verandering in te brengen. Want dat is de raad van God die hij dan tot stand wil brengen. Nou, tot zover Samuel, Samuel. Hele hoop informatie. Maar in ieder geval wel een trouwe dienstknecht van de Heer. Daar hebben we vanavond bij stil mogen staan en door de Heere gebruikt. En met name met betrekking tot het koningschap, de troon over het volk, over Israël. En uiteindelijk bepaalt ons dat bij de Heer Jezus Christus die op die troon zal zitten. Zullen we met elkaar danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken dat we deze avond weer bij elkaar mogen zijn en zo samen uw woord mogen openen. En mochten openen. Dank u wel, Heere, dat ja, we door de hele Bijbel heen, Heere, mensen mogen zien die werkelijk als gelovigen gewandeld hebben, vertrouwd hebben op u en met u wandelden en zo hun weg gingen. En we willen danken, Heere, dat ja, we dat met hen gemeen hebben, dat we ook gelovigen zijn. Heere, en wij mogen ook leren om te wandelen met u en te weten dat u altijd bij ons bent, dat u ons leven leidt en de weg die we gaan, dat u daarop ons voorgaat. We danken daarvoor, Heere, dank u wel, ja, dat we het in alle dingen van u verwachten mogen. Heer, en u bent daarin trouw en u overziet alles. Heer, en soms dan hebben wij ja, zo concreet onze vragen bij u en voor u. Heer, en misschien dat we ook wel eens vragen of u dat dan ook verhoren wil. Maar Heer, we weten in ieder geval dat u alles overziet. Heer, en we mogen de dingen bij u brengen die ons zorgen baren. We mogen ze voor uw aangezicht neerleggen. En Heer, we mogen ook weten ja, dat u daarmee tot uw doel komt. Misschien anders dan wij denken, maar u komt tot uw doel. We danken daarvoor. Dank u wel, Heer, dat we ja, ook zo als mensen in deze wereld onze plek hebben. En, maar dat we die plek mogen invullen als gelovigen. Heer, want ja, ook wij, Heer, willen vertrouwen op uw woord. Willen geloven wat u gezegd hebt. En we danken, Heere, dat ons dat ja, tot rijke mensen maakt. Vader, zo willen we elkaar ook aan u opdragen. Heere, toevertrouwen in uw liefde en genade. En dank, Heer, dat u met ieder van ons meegaat. Ook straks en ook de komende tijd. Daar danken we u voor, Heere. Uit genade. Amen. Amen.